In Lucas 22 waren wij bij het gedeelte waarboven staat Petrus gewaarschuwd en waar de Heer Jezus aankondigde. Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij driemaal zult verloochend hebben. Dat wil zeggen, dat gij mij kent, zult gij geloochend hebben. Dat is vers 34, hier in Lucas hoofdstuk 22. En het is een episode, om zo te zeggen, die wij ook vermeld vinden inderdaad in Matthäus en Marcus. En in Johannes, dat is nogal veel eigenlijk. Want er gebeurt niet zo vaak dat dingen vermeld worden door al de vier de zogeheten evangelisten in dit verband. Er is ook een verschil in, trouwens, tussen de verschillende verslagen. Daar wordt wel eens op gewezen. Zo van, ja, maar het is toch onnauwkeurig en het is onbetrouwbaar enzovoort. Maar ik kom alleen een verschil tegen in het verslag als zodanig, maar niet in de feiten die genoemd worden. Want in Matthäus lezen wij, in Matthäus 26 is dat, daar lezen wij dat de Heer in vers 34 zegt: voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. En in Marcus heet het: voorwaar, ik zeg u dat heden in deze nacht, eer dat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochend hebben. Dat is niet tegenstrijdig. Dat is alleen dat Marcus meldt dat de haan zelfs twee keer zal kraaien. En gewoonlijk kraait de haan ook niet maar één keer. En ik kan het weten, want laat me zitten. Toch, het idee is, eer dat de nieuwe dag aanbreekt, dat is als de haan kraait, bij het krieken van de dag, dan wel het gloren van de morgen, of hoe dat maar heten mag. En dan breekt ook inderdaad de nieuwe dag aan. Dat valt hier niet op, omdat we daar niet op letten, maar dat is inderdaad zo. De nieuwe dag breekt aan 's morgens bij zonsopgang en rond die tijd kraait de haan. Tenzij die van slag is, maar daar kraait geen haan aan. Als de haan van slag is, dat is alleen als de kippen van slag zijn, dat weet u toch, hè? Dan zijn ze van de leg. Dat is vervelender. Zeker gezien het ontbijt, het naderende ontbijt. Maar dat even terzijde. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, oké, dan kraait hij tweemaal, maar voor de eerste keer al zal Petrus de Heer driemaal verloochend hebben. Dat is wat er staat. En zo staat het natuurlijk ook hier in Lucas. De haan zal heden, dat is heden nacht of aanstaande ochtend, hoe het maar heten mag, niet kraaien eer gij driemaal verloochend zult hebben dat gij mij kent. Ik zie niet in dat het anders zou zijn. En in Johannes 13 lezen we het overigens ook, in vers 37 en 38. En daar wordt alleen het kraaien van de haan vermeld. En niet hoe vaak die kraait, maar wel dat Petrus driemaal de Heer zal verloochenen. Het schijnt zo te zijn, maar ik heb dat niet bij de hand, dat die drievoudige verloochening wordt uitgedrukt. Dat wil zeggen dat, zoals het hier vermeld wordt, dat dat profetisch is voor het Sanhedrin, dat driemaal bij gelegenheid de Heer Jezus afwijst. De laatste maal is dat in Handelingen, helemaal aan het eind van Handelingen bedoel ik, als Paulus voor de aan het eind van zijn omzwervingen, althans voor zover vermeld in de Bijbel, in Jeruzalem terechtkomt, daar gevangen genomen wordt en dan weer verantwoording moet afleggen en dan opnieuw wordt Nou ja, wordt het evangelie dan wel de evangelist verworpen? Maar het is natuurlijk al veel eerder gebeurd. In Handelingen vind je het meteen al. Handelingen 3, geloof ik. En anders is het Handelingen 4. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar er zijn meerdere gelegenheden. En natuurlijk bij de verwerping van Stefanus. En de prediking van Stefanus. Enzovoort. Ik heb dat niet nageteld. Maar dat, tenminste niet dat ik mij herinner. Of dat ik daar notities van heb. Of dat ik kan zeggen het was toen en toen en toen. Maar dat, daarom zeg ik het precies zoals ik het nu beleef. Van, het schijnt zo te zijn dat drie keer inderdaad het Joodse volk, waarvan Petrus hier de uitbeelding is, de Heer verwerpt. Maar Petrus zelf is natuurlijk degene die die uitdrukking geeft, niet maar alleen daaraan, maar ook aan wat daarna volgt. Namelijk alsnog zijn herroeping, zijn bekering. Als je dat zo kunt zeggen, als je er niet te zwaar aan tilt aan dat woord, bekering. Want hij moet dan toch drie keer antwoord geven in Johannes, het laatste hoofdstuk van Johannes Evangelie. Moet hij drie keer antwoord geven op de vraag, hebt gij mij lief? En drie keer krijgt hij hetzelfde antwoord. Want ik vermag niet in te zien wat het verschil is tussen wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Het is gewoon drie keer hetzelfde. En dat is het het irritante ervan natuurlijk, dat hij dat drie keer moet zeggen. En Petrus was niet dom. Die heeft heus wel begrepen waarom hij dat drie keer moest zeggen. Want hij had drie keer gezegd, ik ken die mens niet. Weet u nog? Maar goed. Maar daar hebben we het vorige keer al uitgebreider over gehad. Hij had het lot deze bediening nou eenmaal gekregen, Petrus. En ik leen de woorden van Judas, daar is Petrus niet blij mee. Maar het, zo is het nou eenmaal. Die lui die vervulde hier al een profetische functie, uiteraard. En dat profetische, dat weet u langzamerhand, dat zit achter al die geschiedenissen. Ook in wat nu volgt. In Lucas 22, daar staat boven de twee zwaarden, alsof het over twee zwaarden zou gaan. Maar ja, wat zet je er dan boven? Dat blijft het dilemma. En ik moet u zeggen dat wat hier staat, vers 35 tot en met 38, dat heb ik niet kunnen vinden bij een van de andere evangelisten. En het wordt geïnitieerd door de Heer zelf, die tot zijn discipelen zegt, als ik u uitzond zonder buidel en malen, u weet wat een malen is, eenmaal, allemaal, laat maar. En malen is een reistas. Ja. Dat is een zo'n soort toilettas, zal ik maar zeggen, met een washandje. Voor een Nederlander althans. De rest van de wereld kent het niet. Maar wij Nederlanders kunnen het niet zonder. Tenminste, ik niet. Maar en een tandenborstel en wat deodorant of wat er maar in. Weet ik veel wat erin zit. Maar wat je maar nodig hebt voor onderweg, dat is een malen. En een buidel, dat is gewoon een hoe heet het, zo'n zak ook weer van het militaire dienst. Hoe heet het ook weer? Jullie praten altijd zo zacht. Ik versta nooit iemand uit de zaal. Hè? Nee, dat is niet een knapzak. Zo'n baal, waar de hele PSU in gaat. Een plunjebaal. Juist, de plunje gaat erin. Je plunje moet daarin. Ja. Nou ja, zoiets. Een plunjezak. Gewoon een zak. Dat is het meest handige trouwens. Alles in een zak. Maar ik zond u uit zonder buidel en malen en schoenen. En de vraag is nu, heeft het u ook aan iets ontbroken? En zij zeiden, niets. En hij zei dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Dus een buidel en een malen en een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het dan geschreven is in mij moet volbracht worden namelijk. En hij is met de misdadigen. De misdadigen. Wij noemen dat de misdadigers. Maar ik vind dit ook wel een aardig woord. De misdadigen. Gerekend. Want ook die dingen die van mij zijn. Ook die dingen die van mij hebben een einde. Als je het op toon voorleest, kun je die schuingedrukte woorden weer weglaten. Maar je kan ze ook laten staan, want het klopt natuurlijk wel. Want de verwijzing is naar Jesaja 53. Hij is met de misdadigers gerekend. En als er staat, want ook die dingen die van mij hebben een einde, betekent dat dat die vervuld moeten worden op een of andere manier. En dat is nu aan de orde. Dat komt nu. En dan in een naïviteit zeggen ze dan, heren, zie hier twee zwaarden. Ze hadden ze toch ergens bij zich. En hij zeide, oké, dat volstaat. Het is genoeg. Of zelfs dat het is genoeg kan ook nog betekenen van, verder hebben we het er niet meer over. Safis, dat is wel, dit is het wel. De Heer laat het zo. Maar het betekent in elk geval dat hier enige strijd te wachten stond. Daar hebben we het meteen hierna over natuurlijk, vanaf vers 39... Maar dat neemt niet weg dat wat hier geschilderd wordt met, en opgehangen wordt aan één regel uit Jesaja 53, dat dat een situatie is die wij tot vandaag nog kennen. Want ja, je kan wel zeggen, ja, maar dat slaat op dat hij gekruist is geworden samen met twee misdadigers. En zo werd hij dus tot de misdadigers gerekend. Dan moet ik u zeggen, ja, maar zo gemakkelijk kom je daar niet vanaf, hoor. Dat mogen dan zo zijn. Maar hij wordt nog steeds tot de misdadigers gerekend. En met alle consequenties van dien. Want dat die omstandigheid gevaarlijk was voor de discipelen zelf, zoals hiervoor al gesuggereerd toen aangekondigd werd dat Petrus de Heer driemaal zou verloochenen. U weet, waarom deed hij dat? Omdat hij het gevaarlijk vond om er vooruit te komen. Zo simpel is dat. Maar het punt is dat die situatie is blijvend bestaan tot in onze dagen aan toe. En ik hoef je dat niet uit te leggen, denk ik. Want langzamerhand zal het toch wel duidelijk worden dat in grote delen van de wereld men uit is op de dood van alle christenen. Dan wel de ondergang van alle christelijke landen. Niet dat die er nog zijn eigenlijk. Of nauwelijks, maar toe maar. Historisch wel. En daar heeft men wat tegen. Zo is het. Nee, niet alleen vanuit de islam, hoor. Niet alleen vanuit de islam. Doe maar. Wij zijn er niet aan gewend, aan christenvervolging. Maar als je oor te luisteren legt bij, ik zal maar zeggen, bij, hoe heet dat, Open Doors. Kruistocht heette dat vroeger in Nederland. Bij Anne van der Bijl. Dan hoor je niet anders dan over christenvervolgingen, waar ook ter wereld. Dat is een beetje ver van ons bed in het algemeen. Maar het was er altijd en het is er altijd en het wordt alleen maar erger. Vooral naarmate het aantal christenen afneemt natuurlijk. Want dan zijn ze wat makkelijker te bestrijden. Maar ja, toe maar. Het zijn ingewikkelde dingen. Voortkomend uit de, wat zullen we zeggen, uit de overste deze wereld, voortkomend uit de heerschappij van de leugenaar van de beginnen, die wilde wel af van die christenen en natuurlijk van de Joden ook, maar helemaal van Israël wel, omdat ja, het zijn de dragers van Gods beloften. Het is onderdeel van de strijd. En als de Heer gezegd wordt, als je er geen hebt, moet je een zwaard kopen. Moet je je kleed verkopen en dan inruilen voor een zwaard. Dan betekent dat dat aangekondigd wordt een periode van strijd. En wat langer dan 24 uur of een paar dagen of alleen een paar jaar uit de dagen van handelingen of zo. Hebben we die nog? Dat geldt ook voor de rest. Maar ja, dan ga ik wel heel snel natuurlijk. Maar het geldt zeker ook van wat hierna volgt. Kijk, deze dingen, ook dat hierna de situatie aan de voet van de Olijfberg, namelijk in Gethsemane, al staat de naam alleen maar in het opschrift van heel de tekst van Lucas, komt het niet voor. Die hele situatie ligt in het verlengde daarvan. Het is allemaal op een of andere wijze een uitbeelding van de situatie van het verborgen koninkrijk. Van dat verworpen koninkrijk door de wereld althans. Maar ik probeer eerst mee te nemen naar Jesaja 53... waar nogal wat staat, en niet alleen in Jesaja 53. Hè? Eigenlijk, ja, nee, die zin breek ik maar af. Want de voorgaande hoofdstukken gaan daarover, de volgende hoofdstukken gaan daarover. Gaan allemaal over de situatie van onze tegenwoordige tijd. Waarin van toepassing is, vanaf 52, want ik neem de tijd even. Hè. Vanaf 52 vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Let op, de knecht des Heren. Dat zeg ik om erop te wijzen dat er niet staat, mijn zoon. Heb je dat? Er staat mijn knecht. Het zijn begrippen die weliswaar in elkaars verlengde liggen dan wel kunnen liggen. Maar er staat knecht. Ontleend natuurlijk aan hoofdstukken eerder. Want waar staat deze is mijn knecht, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Wij kennen de tekst in het Nieuwe Testament. Daar is het woord knecht vervangen door zoon. Maar in Jesaja, waar het uitkomt, is het nog knecht. En hier, deze hoofdstukken, zijn die hoofdstukken die, dit is gewoon theologie, dit, van bestaande traditie, zijn de hoofdstukken die handelen over de leidende knecht des Heren. Zo noemt men dat. De leidende knecht des Heren. En zo is het. Mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Ik hoop dat u niet denkt dat dat 2,5 meter is, omdat het kruis nogal hoog was. Ik doe mijn best niet te spotten, maar om u goed voor te... Ja, dat is serieus, maar om u goed voor te houden dat het daar niet over gaat. Ook niet als je in Johannes 3 leest over al zo gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Dat gaat niet over het kruis, dat was trouwens geen verhoging. Dat denk je alleen heel plat. En als u het al denkt, is het waarschijnlijk alleen maar omdat iemand u dat gezegd heeft. Of zo. Maar normaal, ik kan me niet voorstellen dat je, als je van niks weet, dat je denkt dat de zoon des mensen verhoogd moet worden, dat was aan het kruis. Wellicht enige meters. Dat past absoluut niet in de context en hier ook niet. De idee van verhoogd wil zeggen verhoogd naar de hemel, aan de rechterhand Gods. En daar heet hij de zoon. En al zo lief heeft dus God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Aan zijn rechterhand. Als verzoening. Ontleend deze keer aan Romeinen hoofdstuk 3. God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Hilasterion, verzoendeksel. Een verzoening. Aan zijn rechterhand, omdat een ieder die naar hem opziet. Nee, niet de gekruisigde, de opgestane. Ja, dat is de gekruisigde, maar aan het kruis hangt hij niet meer. Want omdat hij gekruist is, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2, dat is dus niet hetzelfde. We hebben dit nog? Er is niks moeilijks aan. Als je nou zegt, maar het is in strijd met de christelijke traditie, dan zeg ik, dan heb ik lak aan christelijke traditie. In dat geval. Het gaat erom wat de Bijbel zegt. En het is een goede christelijke traditie om je te houden aan wat de Bijbel zegt. Daar kan je niet op afdingen. Nou ja. Mijn knecht zal verstandelijk handelen. En daarom ook zal hij verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Later staat er in 53 vers 3, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En in vers 2, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Ze hebben hem ook niet begeerd. Ze hebben geroepen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar alzo zal hij, vers 15, vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Daar staat eigenlijk gewoon dat de zaligheid, de zaligheid. U weet wat Simeon zei in de tempel, want het is zo weer kerst, weet u wel, dus Lucas 2. Wat Simeon zei in de tempel, terwijl hij het kindeken Jezus in de armen hield. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor vele volkeren, die zal zijn tot licht, tot aan het einde der aarde, voor vele volkeren en oh ja, en voor Israël. Dat oh ja staat er niet tussen, maar dat... Het komt helemaal aan het eind. Waar had hij dat vandaan? Uit Jesaja. Dat was een paar hoofdstukken hiervoor. Dat was Jesaja 49. Nou ja. Waaruit hij citeerde. En hij zei, mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Maar wat hij zag, was de zaligmaker. Nou, daar gaat het dus over. Hè? En die zaligheid, en daarmee Christus... En zijn zegeningen zou ergens anders terechtkomen, namelijk bij degene die het niet verkondigd was, maar die zouden het zien. En in het Nieuwe Testament komt er een Simeon. Heb je dat? Een Simeon. En die praat over het einde der aarde en licht der heidenen. En hij noemt nog net niet eilanden der zee en roept ook nog net niet Brit aan. Maar dat lag om... Misschien heeft hij het wel geroepen, maar dan staat het niet in de Bijbel. Meer mag ik daar niet van zeggen. Dan ga ik te ver, maar toe maar. Maar de vraag is waar dan wel? En het antwoord is nee. Het zou terechtkomen bij de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. En dus van de Joden worden weggenomen. In het algemeen dus, het koninkrijk zou verborgen worden. En dat levert tot vandaag strijd op... Een strijd die niet pas uitbarst in de dagen van de wederkomst van Christus, maar een strijd die in de dagen van de wederkomst van Christus pas beslecht zal worden. Heb je dat? Oké, ander voorbeeld. Openbaring, ik neem aan dat u het een beetje uit het hoofd kent, wel een beetje. Openbaring 12. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden. En de draak en zijn engelen krijgden. En die heeft niet vermocht. En is uit de hemel geworpen. Zijn plaats is dan niet meer gevonden. Enzovoort. Dat betekent niet dat na de opname van de gemeente. Na het wegrukken dus van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Er dan krijg komt in de hemel. Dat betekent dat dan... die strijd beëindigd wordt in de hemel. Dat is het verhaal. Want die strijd is er vandaag. Men lezen, ja, wat lezen men? Alles. Wij worden geacht, net als Paulus, krijgsknechten van Christus te zijn. En wij worden geacht wettelijk te strijden. En wij worden geacht staande te blijven met de wapenrusting die ons geleverd is. Om zo te zeggen, want het is oorlog. Dat is de huidige situatie. En die duurt voort. Maar bij de opname van de gemeente komt een eind aan de strijd in de hemel, waarbij dus de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen zullen worden. Met alle gevolgen van dien, want het is meteen de markering van het begin van de 70ste week van Daniël. Dus, maar goed, dat is nou verder mijn onderwerp niet. Het gaat om het volgende vers. Ik weet niet waarom het een nieuw hoofdstuk is. Er zijn er nog meer geweest die niet begrepen hebben waarom het een nieuw hoofdstuk is. En dus hebben ze verzuimd er alsnog een kop boven te zetten. Leuk, hè? Want het volgende vers luidt 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm en daarmee de kracht des Heren geopenbaard? Ja, dat is hier de vraag, maar het stond al in voorgaande hoofdstukken. Het is gegaan naar Bretam en naar de eilanden der zee, en degenen die verre zijn in het westen enzovoorts. Staat er. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde, dat is opstanding uit de dood. Maar hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat waren de omstandigheden. In elk geval in de dagen na zijn opstanding. Vergis u niet, hè. Als u dacht dat het misschien deze versen spreken over zijn omwandeling op aarde, moet ik u zeggen, ja, dat denk ik ook wel, maar het probleem is natuurlijk dat wij geleerd hebben om alles altijd van toepassing te brengen op zijn omwandeling op aarde. Weet u wel? Alles over de Heer gaat tot aan de kruisiging en daar houdt het op. Want toen was het volbracht en zo redeneren we alles weg. Ik ben niet geneigd dat te doen. Want ik stel gewoon vast dat ook in Handelingen men hem niet wilde. En ze zonden hem gezanten aan, zeggende: wij willen niet dat deze over ons koning zei. Oké, het is uit de gelijkenis, deze uitdrukking. Maar ze wilden hem toch niet. En dat bleef ook zo. Hij was niet aantrekkelijk voor hem. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En dan staat er, en ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Die vertaling betwijfel ik. Ik heb altijd achterdocht als de woorden zijn ingevuld. Ik haal ze altijd eerst weg en dan even kijken wat je dan leest. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was... Maar dat hij was, wordt steeds weggelaten. Eén keer is genoeg. Heb je dat? En dan gewoon volhouden, hè? Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was als verbergende het aangezicht. Dat is het dan. Hij verbergt zijn aangezicht. Dat is in onze tegenwoordige tijd. Daar zijn wel meer schriftplaatsen voor die dat zeggen. Dus ik hou het daarop. En zo gaat hij ook verder. Hij was veracht. En daarna pas, en wij hebben hem niet geacht. Of namelijk, wij hebben hem niet geacht. Wij hebben hem veracht. Wij wilden hem niet. En hij verborg zijn aangezicht. Zo is het. En dat was niet alleen tijdens het leven van de Heer Jezus. Het was meer nadrukkelijk na zijn opstanding. En daar verborg hij ook zijn aangezicht trouwens. En het is kenmerkend vervolgens voor heel onze tegenwoordige bedeling. Tot vandaag. En hij is zo veracht dat zijn naam gebruikt wordt sinds mensengeheugen is als vloek, toch? In allerlei verschillende combinaties. Maar waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. En ze moesten hem dus niet. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, let op de begrip vrede, shalom, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat zijn woorden die in de mond gelegd worden van een gelovig overblijfsel in onze dagen in het algemeen. Maar beter herkenbaar nog als in de mond van een gelovig overblijfsel straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Terugkijkend. Zie? En daarna wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden onze ieder naar zijn weg, onze eigen weg namelijk. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En dan komt de beroemde tekst. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Met een hele reeks tekstverwijzingen eronder. Waar dit wordt aangehaald, dan wel waar het van toepassing is. Want als hij geëist wordt, dat wil zeggen als hij ondervraagd wordt door Pilatus, door Caiaphas, door Herodes, in het algemeen deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En dat wordt natuurlijk ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, want het wordt van toepassing gebracht op Jozef van Arimathea. Maar hoe belangrijk is zoiets waar hij begraven geweest is, als het toch maar was voor hoe lang? Twee nachten en één dag, of zoiets. Naar onze telling dan, hè? Wat betekent dat dan waar hij begraven geweest is? Wat maakt dat uit? Maar als je begrijpt dat Jozef van Arimathea zelf met zijn naam sowieso een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël, een personificatie daarvan, dan moet je begrijpen dat het gaat over de Heer die verborgen is in onze dagen. En hij is verborgen niet bij de Joden, daar is hij in openlijk verworpen. Maar daarna heeft hij zich verborgen bij Efraïm. Maar lees Johannes hoofdstuk 11. Jezus wandelde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging naar een plaats genaamd Efraïm, staat er dan. Heb je dat wel eens gelezen? Prachtige beeldspraak, vooral prachtig als je begrijpt wat het betekent. Zie? Nou ja. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. In zeker opzicht is hij namelijk nog dood, want er is geen gemeenschap, geen communicatie met hem. Niet officieel met Israël. Dat komt pas weer ten derde dagen. Na twee dagen en op de derde dag ontleent aan Hosea. Zou Israël weer levend gemaakt worden. Zie? Nou ja. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is, enzovoorts. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, want wat de Heer Jezus volbracht heeft, en waarvan hij zei dat het volbracht was, was wis en waarachtig in dienst van God. Want daar ging het om, hè? Om de rechtvaardigheid Gods. Ja. En dan staat er als zijn ziel zich een schuldoffer tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dan niet zeggen, hier vind je het woord offer in verband met de kruisiging. Want er is natuurlijk altijd een verband met de kruisiging. Maar het is de beschrijving van zijn opstanding uit de dood. En zijn offer, wat ik u vaker heb voorgehouden, dat wil zeggen, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En zo werd hij de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. En hoofd van de gemeente enzovoort. En dat is dat zaad wat hij ziet. Die vrucht die voortgebracht wordt. En langs de andere route, het zal van u, de Joden, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat is de gemeente inderdaad. Zie? Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat is sinds de opstanding van Christus dus, hè. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Let op, om de arbeid zijner ziel betekent om de arbeid zijner van zijn leven. En meer speciaal van wie hij is, zijn identiteit. Zal hij zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want het zogeheten verzoeningswerk van Christus was tot rechtvaardigheid Gods. En het evangelie heet kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Want zonde vergeven, dat is wel leuk en het is genadig en barmhartig, maar het is strijd met het recht. Maar in dat recht is in ons geval voorzien door het lijden en de dood van de Heer Jezus. Daarmee is voldaan aan de rechtvaardigheid Gods. En dus de terminologie trouwens, die uit de Romeinen 3 en wellicht ook 5. Ja. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Dat zijn termen die uitgelegd moeten worden. Maar daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen. Dat is 2 keer hetzelfde. Dat betekent dat hij hoedanigheden krijgt, gaven krijgt, bezittingen krijgt die van anderen worden weggenomen. Bij het woord delen, in de zin van 1 deel, 2 delen, dat woord delen, dat wordt dikwijls opgevat als gaven. Zij zonden elkander delen. Kent u die uitdrukking? Staat dan in de Bijbel. Dat betekent, ze kregen een cadeautje. Ze geven hem iets. En de Heer Jezus krijgt van velen een deel. En dat betekent gewoon dat ze hem letterlijk zou betekenen, zij geven hem gaven. En overdrachtelijk kennen wij het verschijnsel, ook in de Bijbel, vooral in de Bijbel, maar daarbuiten ook, van dat als iemand zich onderwerpt aan de koning, dan wordt hij geacht wel degelijk een cadeautje mee te brengen voor de koning, hoewel de koning gewoonlijk alles al heeft. Die heeft namelijk niks nodig, vandaar dat het spul achter de rhododendrons gemieterd wordt. Dat was het woord, toch? Ja, dit is Nederlandse cultuur, dit. Literair verantwoord. Maar goed. Ik heb wel eens een heel verslag gezien of gehoord over hoe dat dan gaat met al die cadeaus die de koning, dan wel de koningin, want we hebben natuurlijk jarenlang met koninginnen moeten, wat die lui allemaal kregen en wat ermee gebeurde eventueel. Hè. Maar ja. Maar in de Bijbel vind je het ook tegen. Kom je het ook tegen, want daar brengen ze de koning geschenken, weet u nog. Dat hoort zo. Als teken van onderwerping. Nou, dat is de uitdrukking die hier staat. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Want die velen onderwerpen zich aan de koning der koningen en de Heer der Heren. Daarom heten die velen ook de machtigen. Hij zal de machtigen als roof delen. Dat betekent precies hetzelfde hoor. Hij zal van die machtigen geschenken krijgen, want de machtigen zullen zich aan hem onderwerpen. En dat is omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En dan lees je weer even ernaast voor het gemak, Filippenzen 2. Hij is mens geworden, en gestalten is van een dienstknecht aangenomen. En hij is gehoorzaam geworden vervolgens tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Of zoals hier staat, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is gesteld geweest, geeft God hem een deel van velen en de machtigen zoals roof vervoerd worden, wat het maar was. Zie? Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders, de misdadigen, lazen wij. Zojuist in Lucas 23. Met de overtreders is gesteld. Geteld, sorry. Met de overtreders is geteld geweest. Gerekend dus eigenlijk. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Daar vind je het hele verzoeningswerk van Christus in een paar woorden samengevat. Aan de ene kant zijn lijden en dood. En daarna zijn positie als hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Inclusief dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Want dat doet hij nog, dat deed toch zo. Hij deed dat hij voor ons bidt. In zijn hoedanigheid van hoge priester. En daarna komt meteen, eigenlijk ook naadloos, hoofdstuk 54. Zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. En hoe dan ook, ik hoef het niet te bespreken, dus ik zeg nog heel snel. Nou ja, dat is dus het tienstammenrijk van Israël. Die vrouw die niet gebaard heeft. Enzovoorts. Maar die wel degelijk veel kinderen zou krijgen, meer dan het tweestammenrijk. En de terminologie is blijkbaar ontleend aan Sarah en Hagar. Dat staat er niet bij, maar dit vers wordt geciteerd in Galaten hoofdstuk 4... En daar worden gekoppeld aan Sarah en Hagar, maar tegelijkertijd aan de tien en de twee stammen. En als u die over wil slaan, ach, dan slaat u dat over. Dan wordt het gelieerd aan het nieuwe verbond, enerzijds, en de wet, het oude verbond, anderzijds. Maar dat is hetzelfde als die tien stammen die de wet niet hebben, als heidenen gerekend worden, maar wel het evangelie aanvaard hebben. En anderzijds het Joodse volk wat vasthoudt aan de wet en daarmee aan het oude verbond en daarmee nooit komt tot de rechtvaardigheid Gods. Want de rechtvaardigheid Gods zoeken zij uit de werken der wet in plaats van uit het geloof, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Dat is nog Romeinen 9, geloof ik. En daarna hoofdstuk 10. Kortom, deze hoofdstukken spreken inderdaad over onze tegenwoordige tijd. En ik sla het gauw weg, want anders kom ik helemaal niet meer terug in Lucas 22. Maar als het dus hier in Lucas 22, de heer zegt, koop een zwaard. En hij verantwoordt dat door te zeggen, nou, dat is omdat nog moet volbracht worden. Hij is met de misdadigen gerekend. Dan moet ik u zeggen, voor zover die misdadigen, die twee misdadigers waren die naast hem gekruist werden, dan hoezo moesten ze daarvoor een zwaard hebben dan, die discipelen? Toch? Dat is het niet, het gaat veel verder. Hij wordt nog steeds tot de misdadigers gerekend. In elk geval door de Joden. En dat dat strijd met zich meebrengt. Ik propageer niet dat je daarvoor letterlijk met een zwaard moet gaan staan zwaaien. Maar doe maar. Het zwaard moet je zien als een uitbeelding van de strijd die er is. En als het toch overdrachtelijk is, dan denk ik bij zwaard niet aan zo'n bloederig ding dat geslepen is, maar denk ik aan het woord Gods. Want bij onze persoonlijke standaarduitrusting hoort volgens Efeze 6, hoort daar het zwaard des geestes. Het welk is het woord Gods? Kan niet missen. Hebben jullie? Nou ja, hier wordt dus met één zinnetje Jesaja 53 op deze omstandigheid toegepast, waarin de Heer hier verkeert met zijn discipelen, maar tegelijkertijd die omstandigheid blijkt een illustratie te zijn vooraf van de situatie die daarna in onze tegenwoordige tijd zou ontstaan. Die van vervolging, verdrukking enzovoorts. En vergis u niet, u vindt het misschien moeilijk te begrijpen dat christenen of christendom tot misdadigers gerekend wordt. Maar u weet toch ook dat eeuwenlang christenen ook systematisch vervolgd zijn geworden in onze tegenwoordige bedeling en ook in Europa. En dan met echo's daarvan in de dagen van de kerkhervorming enzovoorts. En de varianten daarop, ook nog later. Het is altijd zo geweest hoor. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in het volgende schriftgedeelte. U weet wat er staat in Hebreeën 13. Daar staat, Christus heeft buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Nee, er staat ook dat dat van het offerdier niet op het altaar kwam, werd verbrand buiten de legerplaats. Alzo heeft ook Christus buiten de poort geleden. En daarna, zo laat ons dan tot hem uitgaan, zijn smaadheid dragende. En dan wou ik wat lelijk zeggen, omdat morgen weer moeten we officieel gaan stemmen om de verkiezingen. En ik had op mijn tong om te zeggen, nou, uitgaan buiten de legerplaats, dat hebben ze dan bij de ChristenUnie nog niet begrepen. Maar bij geen enkele zogenaamd christelijke groepering die macht zoekt in de wereld, niet. Dat zijn dingen die elkaar niet verdragen namelijk. En dat is het probleem wat ik er dus mee heb. Niet alleen ik, nou, ik heb het opgelost, ik doe er niet aan mee. Nee. Als ze me mijn mening vragen, wil ik die wel komen geven. Maar iets anoniems enzovoort, en dan een vakje stiekem rood maken ergens. Ik heb al bezwaar tegen de kleur rood in dat verband. Ik vind het suggestief, ik vind het een soort, hersenspoeling. Dan leggen ze een rood potlood in zijn stem. Heb je wel eens gezien, een rood potlood ligt daar. Nee. Kom op zeg, ik heb wel eens gedacht, ik ga stemmen, neem ik een groen potlood mee. En een, maar dan wordt hij ongeldig verklaard waarschijnlijk. Het schiet ook niet op, maar het schiet toch niks op natuurlijk. Maar christelijk in de wereld, natuurlijk kun je christelijk zijn in de wereld. En op de kleinere schaal is dat makkelijk te doen. Maar zodra het wat op grotere schaal moet, wordt het steeds moeilijker en steeds moeilijker. Let maar eens op. Want op kleine schaal is het niet de wereld, maar gewoon je eigen omgeving. En als het wat groter wordt, ja, dan wordt het toch langzamerhand de wereld, maar daar hoor je niet. Maar waar die grens ligt, ja, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen verschillend. Daarom kan ik er ook verder niks over zeggen. Ja. Dus ik laat het er ook maar bij, dan verder. Maar buiten de legerplaats. Dat was de inleiding tot vers 29. En uitgaande. Je kan het woord ook overslaan. Je kunt het gewoon lezen. En hij vertrok, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. Ja, dat was niet binnengaande. Toch? Op geen manier. Het was uitgaande. Maar waarom staat het er dan bij? Als het overbodig is. Ik heb het nog nagevraagd aan iemand die er verstand van heeft, van het schrijven. En die zei, schrijven is schrappen. Dus als je fatsoenlijk wil schrijven, moet je alle overbodige termen moet je weglaten. Moet eruit. Want alles wat overbodig is, heeft geen gewicht. Dat is allemaal rommel. Dat is littekenweefsel, weet je. Als je dat in je lijf hebt, dat is hinderlijk, want dat sjouw je mee en het doet niks. Dat dient nergens toe, zit alleen in de weg. Dat is zo. Nou ja, en stopwoorden, want die stoppen gaten, maar dat kun je gewoon weglaten. Maar waarom staat er uitgaande? Omdat het meeweegt in de strekking van zo'n schriftgedeelte. Uitgaande, vertrok hij, gelijk hij gewoon was. Het wordt al breder, hè? Uitgaande, vertrok hij, gelijk hij gewoon was. We hebben een bladzijde eerder gelezen in vers 37 van hoofdstuk 21. Desdaags was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit. Het had ook overgeslagen kunnen worden, dat ging hij uit. Het had ook gewoon kunnen zijn met dat 's nachts vernachtte hij op de berg genaamd de Olijfberg. Maar ook daar staat het dus, ging hij uit. Omdat het gewicht in de schaal legt. Zie? En hier staat, hij vertrok, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. Daar hebben we dus al bij stilgestaan dat hij dat elke avond zo deed. En hier staat dan dat hij dat ook nu deed. Maar dit was wel de nacht waarin hij verraden werd. Dat was voor de laatste keer. Zie? Dat had hij ook niet hoeven doen. Hij had ook in de opperzaal kunnen blijven, want hij moest gevangen genomen worden onder leiding van Judas. Er was ook gezegd dat het zo gebeuren zou. Vanuit die opperzaal was Judas weggestuurd van ga heen en doe wat je doen moet of doe het haastelijk enzovoort. Hij had ook gewoon kunnen wachten daar en dan komen vanzelf die bende heet dat. Ik heb geen bezwaar tegen dat woord. Komt die bende van de... Van de hoge priester, zal ik maar zeggen, die erbij was. Die komt hem gevangen nemen. Dat zou toch wel gebeurd zijn. Maar niettemin gaat hij toch wel degelijk eruit. Naar de Olijfberg. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hem, bid dat gij niet in verzoeking komt. En daar blijft het dan bij. Ik bedoel dit, in Matthäus en Marcus heet het, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Dat is Matthäus 26 vers 36. En in Marcus 14 vers 32... En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En in het Johannesevangelie is die geeft een ander soort verslag. Maar in het Johannesevangelie, in Johannes 18 vers 1, heet het, Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging. En zijn discipelen. En Judas wist ook die plaats enzovoort. En als je het netjes bij elkaar optelt, dan heb je dus Jeruzalem uit, de beek Kedron over. Daar is een hof en het is onderweg naar de Olijfberg. Dat klopt, want zo is het nu nog. Het is de beek Kedron. Of er water in staat. Nee, er staat geen water in. Maar goed. Als het hard geregend heeft bij gelegenheid of zoiets, dan nog wel. Kedron betekent zoveel als zwart. Dus het zwarte water is het eigenlijk. Kennen jullie allemaal hier in de buurt toch? Hè? Het zwarte water. Ja. En een beetje rivier is een uitbeelding van de dood. Toch? Waar men over moet trekken. Soms zeg ik dan iets als, als de Jordaan niet in de buurt is om die over te steken, dan hebben we altijd de Kedron nog, die net zo goed oostelijk van Jeruzalem ligt, maar dat is iets dichterbij. Maar de betekenis ervan is volstrekt dezelfde. En anders moet ik nog uitleggen dat het een zijtak is van de grote Afrikaanse, Syrisch-Afrikaanse slenk. Het is allemaal aardbevingsgebied daar, rondom de Olijfberg en beide zijden, Jeruzalem zelf ook, dus vooruit maar. Maar Kedron, zwarte water. Maar aan de andere kant daarvan is een hof. Die is er nu nog, naar het schijnt. Ik weet natuurlijk niet echt zeker of het dezelfde locatie is, want die hof is maar heel klein hoor. En daar worden natuurlijk op betrekkelijk kunstmatige wijze worden daar de olijfbomen vertroeteld die daar staan. Die zijn inderdaad stokoud. Maar als zo'n boom 500 jaar oud is, is hij ook stokoud. Maar hij moet er wel drie keer zo oud worden of zijn om nog gestaan te hebben daar in de dagen van Jezus. Maar goed, u weet toch hoe het is met olijfbomen? Die schijnen, heeft men mij verzekerd, van niet van ouderdom te sterven. Men vindt dat overdreven omdat zoiets eigenlijk niet bestaat. Of men vindt dat het niet bestaan kan. Dus dan heet het, olijfbomen hebben een bijna onbegrensd regeneratief vermogen. Dat kan je van de mens niet zeggen. Maar dat die, of is het regeneratief vermogen. Maar ik vind het een leuke terminologie. Daarom gebruik ik het ook. Hè. Vind ik gewoon leuk. Sterk regeneratief. Kunnen die olijfbomen zo oud worden? Nou, het is eigenlijk zo, wij kunnen het niet bewijzen, maar we kunnen het ook niet ontkennen. Je kunt ze omhakken. Ze schijnen ook aangetast te kunnen worden door ziekten, heb ik begrepen. Maar van ouderdom gewoon van ouderdom, dat schijnt niet te gebeuren. En u weet, olijfbomen heten in de Bijbel bij gelegenheid olierijke olijfbomen. Deuteronomium 8, vers 8, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar olierijke olijfbomen. Heb je dan ook olijfbomen die niet olierijk zijn? Nee, olijfbomen zijn nou eenmaal olierijk. Want er groeien olijven aan. En hoe die olijfbomen dat doen, dat snap ik ook niet. Ik wil het ook niet weten trouwens. Maar als je die olijven die eraan groeien uitperst, dan heb je olie. Dat is vettigheid, dat is van ouds de olie. Als het over olie gaat ergens, dan gaat het in de eerste plaats over olijfolie. En iets als aardolie, dat is van latere datum. Ik weet niet eens van hoe laat die datum is. Weet iemand dat? Wanneer hebben ze die aardolie ontdekt? Als de Engelsen en de Fransen geweten hadden wat er allemaal in de grond zat, toen ze in de Eerste Wereldoorlog heel het Midden-Oosten veroverd hebben, hadden ze niet zo snel weer zich teruggetrokken, denk ik. Toch? Ik moet het er niet over hebben, natuurlijk. Want waar ik het nu over heb, is dat het land gewoon Turks was. Het hele land was Turks. Al sinds, weet ik het, eeuwen. Turkije. Bezet door de Turken. Ja, na een paar honderd jaar noem je dat niet meer bezet door de Turken. Het hoorde bij Turkije en daar woonden Arabieren enzovoorts. En voor zover ze onderdrukt werden, zijn ze bevrijd geworden door de Engelsen en de Fransen. En hoe heette die motorrijder ook alweer? Lawrence van Arabië, jawel. Nee. Ja. Toch heeft de Arabieren bevrijd van de Turkse, de Ottomaanse onderdrukking. Dat is wat er gebeurd is. En nou was het hun land al even van de Palestijnen. Die bestonden niet eens in de dagen van Laurens van Arabië. Maar goed, dat soort dingen weer. Maar hoe dat ook zij. Ik ben van mening dat die aardolie, als ze dat geweten hadden, hoeveel daar in de grond zat, zouden die westerse landen echt niet weggegaan zijn. Maar ja, misschien hebben ze er nu spijt van. Er wordt het tijd dat het bezet gaat worden door. Gaat niet gebeuren. En hoe dat gaat in de wederkomst van Christus, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Maar ja, daar hebben we het een andere keer over. Maar olijfbomen brengen olie voort. En olie is een beeld van een nieuwe leven, van opstandingsleven. Olijfbomen zijn dat ook. En vandaar dat men gezalfd wordt met olie. En de Christus heet de Messias, heet de gezalfde. En die zalfolie waarmee de Christus gezalfd wordt, is een beeld van het eeuwige leven, van de Heilige Geest. En de olie waarmee dus de hoge priester gezalfd werd en de koningen van Israël, ja, beeld dat uit. Het is het opstandingsleven enzovoorts. Maar dat opstandingsleven komt tot stand via verdrukking. Dat moet ergens uitgeperst worden. En daarom heet het Gethsemane. Want gat betekent zoveel als een wijnpers. Het schijnt van Aramese oorsprong te zijn, maar dat is ook een Semitische taal, dus mij maakt het niks uit. En dat samen, dat is olie. Dus het is een oliepers, dat betekent het. Iemand zal je wel vertellen dat het zo genoemd is omdat daar een pers gestaan heeft voor olie. Maar, zoals je wijn moet persen uit druiven, zo heb je ook een pers om uit de olijven de olie te persen enzovoort. Nou goed, en daarom heet het Gethsemane. Het is de pers. Het is het lijden, maar er moet olie uitkomen, er moet nieuw leven uit tot stand komen. Dat is het. Gethsemane. En die hof was de olijvenhof. In de geschiedenis van David heet het de opgang der olijven. En de hof van Gethsemane is het begin daarvan. Want dat hebben we in die paar versen even gelezen. Je gaat de Kedron over en je weet wat het is. Als je de rivier door bent, dan gaat aan de andere oever gaat het terrein weer omhoog uiteraard. Want de beek vloeit in het laagste gedeelte. Dus het is de opgang der olijven. En helemaal onderaan heb je dan die olijvenhof. Daar verzamelt zich dus ook het water vanaf de hoogte en zo. Daar zet je bomen neer als je die olijven wil kweken enzovoorts. Nou, zo'n locatie is dat. Maar het is dus op de olijfberg, zij het dan aan de voet daarvan. En in ieder geval aan de andere kant van het Zwarte Water. Hebben we dit tot zover? Het is het begin van, nou ja, de olijfberg. En daarmee de uitbeelding van onze bedeling. En in ieder geval het begin daarvan. En daar is hij dan, en daar stuurt hij zijn discipelen, nee, dan laat hij zijn discipelen achter om zich van hen te distancieren. En op een afstand van omtrent een steenworp. En hij knielde neder en bad. Het is vers 41. Hier staat geloof ik niet bij dat hij zijn discipelen achterliet. Maar er staat wel in Matthäus en Marcus. Blijven jullie hier en hij ging zelf steenworp verder. Oh, hier staat het ook. Hij scheidde zich van hen af. Omtrent de steenworp, dat is het, ja. En knielde neder en bad. Het is een demonstratie van de situatie zoals wij die van ons vandaag kennen. De Heer heeft ons achtergelaten, blijven jullie hier. En wij weten dat hij is heen gegaan en hij bidt voor ons. En dan zeg je, dat is toch een heel eind weg, want hij is aan de rechterhand Gods. En dan zeg ik, ja, maar zover is het niet hoor. Het is één steenworp. En straks komt die steen terug, zonder handen afgehouden, toch? En dan vermaalt hij het hele beeld en het hele rijk van de duivel, van de antichrist, net wat u wilt, van Babel enzovoorts. Dat is die steenworp. Zie? En wat hier besproken wordt. Nou ja, het verhaal is dat de discipelen in slaap sukkelen. Dat weet u dan, hè. En dan kunt u niet een uur met mij waken. Nee, ze waren in slaap gevallen. Maar het is de geschiedenis van het christendom. De Heer is weg, bid voor ons. Maar wij zien hem dus niet, of zo. Maar en wij sukkelen in slaap. Wij rommelen hier wat aan, houden ons met onnozele zaken bezig. En hebben geen idee van wat er om ons heen gebeurt en in de wereld gebeurt. En wie wij zijn en wat onze positie en toekomst is enzovoorts. Toch? Nou ja, kunt u niet waken. Hoeveel teksten moet ik met u lezen? Waar staat waak dan? In het Nieuwe Testament, in de brieven, in de evangelie. Waak dan, want het is heden. De dag der zaligheid. En slapen doe je desnachts. En dronken zijn doe je desnachts. Maar het is dag. Want Christus zal over u lichten. Efeze 5 enzovoort. Vanaf vers 40. Als hij aan die plaats gekomen was. Daar staat niet bij welke plaats precies, er staat alleen Olijfberg. Zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. Verzoeking tot wat, vraag je dan ook af. En er is wel wat te bedenken, want Petrus verloochende dan toch zijn Heer, om zo te zeggen. Maar als je begrijpt dat het woorden zijn die ook geldig zijn voor de lange termijn, dan begrijpt u dat ze tot vandaag nog steeds van toepassing zijn. Bid dat je niet in verzoeking komt. Het is zelfs onderdeel van het zogeheten Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En het is misschien ook goed om het te lezen als bid dat gij niet in verzoeking komt. Want op een of andere wijze zijn we hier toch terecht bij een verzoeking van de Heer zelf. Hetgeen blijkt uit zijn gebed. Er staat dan, hij scheidde zich van hen af, omtrent de steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En daarna staat er dat hij van het gebed opstond en hij vond zijn discipelen slapende van droefheid. En hij zei, wat slaapt gij, staat op en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En dat is wat hij al gezegd had natuurlijk. Dat is min of meer herhaling van woorden. In het Matthäus-evangelie lezen we in Matthäus 26, toen ging Jezus met hen in plaats genaamd Gethsemane. Die plaats is het dus. En dat is dus, wordt gerekend tot de Olijfberg, zoals ik u gezegd heb. En hij zei tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Dat is dus op die steenworp afstand. En hier staat, en met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus. Dat zijn Jacobus en Johannes dus. Begon hij droevig en zeer beangst te worden. En hij zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hier wordt dus gedetailleerder verteld hoe de Heer maar niet zijn discipelen achterliet, maar hij liet de meester achter, nam er nog drie verder mee en die liet hij vervolgens ook achter. Dus het wordt gefaseerd verteld, maar het is niet een tegenstelling of iets dergelijks. Het is alleen gedetailleerder, zoals we het hier vinden in Matthäus. En dat gebeurt dan nog bij herhaling. Wederom ten tweede malen vers 42 van Matthäus 26. Ten tweede male heen gaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. En toen kwam hij weer terug en hij vond hen weer slapende. En dat gebeurt dan nog een keer voor de derde keer, staat er. En na de derde keer is het, vers 46 staat op, laat ons gaan, ziet hij is nabij die mij verraadt. Dus het is gewoon gedetailleerde verslag. Dat geldt ook voor het Marcus evangelie. Dat verslag daar in Marcus 14 komt volledig overeen eigenlijk met het Matthäus evangelie. Dus ik heb er verder ook niks aan toe te voegen. Behalve dan dat ik nog niet gelezen heb, dat had ik willen lezen, dat er staat dat de Heer een engel zag. Die. Die bij hem was daar in de hof. Staat het in Lucas 22? Ja, dat is inderdaad. Vers 43 staat dat in Lucas 22. En daar maak ik even melding van. Omdat zo'n melding ook gevonden wordt bij de zogeheten verzoeking van Jezus in de woestijn. Ik meen dat het dan Marcus is in zijn verslag, maar dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar daar staat het dus ook bij. En de engelen Gods dienden hem, enzovoorts. Dat is de parallel tussen deze verzoeking en de, wat wij algemeen kennen als de verzoeking van Jezus. Maar dat is aan het begin van zijn, of eigenlijk voor zijn openbare optreden onder de Joden. Maar dat het verzoeking is, kijk waar het over gaat natuurlijk. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik heb de indruk, ik zeg het dus subjectief. Ik heb de indruk dat als de Heer Jezus, bedoel ik, gewild zou hebben, dan zou hij kunnen zeggen van nou, tot hiertoe en niet verder. Laat ik het hier maar bij houden. Laat die drinkbeker dan maar aan mij voorbij gaan. Of zo. En dat was de essentie van de verzoeking die wij kennen uit Matthäus 4 en Lucas 4 en waar het nog maar meer staat. Of Marcus 4, was het, doet er ook niet toe. Dat wil zeggen, de verzoeking van de duivel was dat de Heer gebruik zou maken van zijn goddelijke rechten en krachten die hij dan geacht werd te hebben. Want anders, als hij het niet had, dan zou hij, als hij niet daarover kon beschikken, dan zou die hele verzoeking helemaal geen verzoeking geweest zijn natuurlijk. Hè? Was ik nou te snel? Zei ik het te vlug? De duivel zei, je hoeft maar te roepen en dan komt er een leger van engelen en dat soort dingen meer. En dan zullen die zorgen dat die zich aan geen steen stoot en al dat soort dingen. Lees het maar eens na. De duivel deed een beroep op goddelijke hoedanigheden van de Heer Jezus. Waarvan, die dus ter discussie staande even door van of hij die nog wel of niet had. En uit die geschiedenis van die verzoeking zou je concluderen, ja, die had hij, want anders was het geen verzoeking. Zie? Maar het punt is, maar heeft daar dan, als hij dat al zou gekund hebben, heeft hij daar dan toch niks mee gedaan? En dat is het hele punt, hè? Gaat hij de weg die hem voorgesteld was, de uitdrukking komt uit Hebreeën 12, dat is niet in het wild, dat is gewoon wat daar staat, die om de vreugde die hem voorgesteld was, de loopbaan gelopen heeft en de kruis heeft verdragen en de schande geacht enzovoorts. Schande veracht, bedoel ik. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Maar zo gaat het dan verder. In Filippenzen en in Hebreeën 12 gaat het verder met, en hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Zie? Maar de vraag was natuurlijk hoe ver hij zou gaan. En die verzoeking bestaat daaruit dat hij dus de optie had om te zeggen, nou, maar ik doe het niet. Ik hou ermee op. Of dit vind ik niks, of dit vind ik niet de moeite waard. En voor wie moet ik dat eigenlijk doen? En, hè? Dat soort dingen. Maar hij heeft die weg wel degelijk vervolgd. Maar dat was de verzoeking. Die weg van lijden, de diepste vernedering enzovoort. En dan moet hij zich voorstellen dat hij aan de andere kant, want dat maakt het nog veel erger, inderdaad zou gezegd kunnen hebben van, ik laat het hierbij. Ik vind het zo wel mooi geweest. Toch? Nou ja, dat is wat dan een groot punt is vervolgens in met name de Romeinenbrief, waar dan uitgebreid stilgestaan wordt bij de gehoorzaamheid van Jezus, de trouw van Jezus, of met het andere woord, het geloof van Jezus. Want dat is de oorzaak geworden, zijn geloof, zijn trouw, zijn Is de oorzaak geworden van onze zaligheid. Vandaar dat het heet dat die zaligheid is uit het geloof, of de rechtvaardigheid Gods, is uit het geloof van Jezus Christus. Iemand heeft er toen weer van gemaakt dat ons geloof er dus niks toe doet, omdat het zijn geloof was. Dat is natuurlijk ook onzin, want de zaligheid komt tot stand uit het geloof van Jezus Christus, maar hij komt over allen die geloven. Door geloof, ons geloof, krijgen wij er deel aan. Zie? Maar goed. Het is dus zijn geloof waardoor hij er deel aan kreeg, maar het is ons geloof waardoor wij er deel aan krijgen. Maar als het niet bij hem begonnen was, zouden wij niks hebben kunnen krijgen. Zo zit dat. Maar het is wel degelijk uit geloof, uit trouw aan, nou ja, aan het woord van God. En daarmee de opdracht die hij meegekregen had, om zo te zeggen. En daarna bestaat er de volstrekt academische discussie over of hij eventueel in staat geacht zou kunnen zijn om te weigeren. En dan heeft men zo'n hoog idee over de Heer Jezus dat men zegt, nee, maar het is, nee, dat kon, hij kon immers niet zondigen. Dus hij kon daar helemaal niet vanaf. Zeg, nou, als het zo makkelijk was, dan heb je ook geen verzoeking. Toch? Dan ontneemt men hem zijn menselijke hoedanigheid. En dan begrijpt u hoe men erbij komt bij die gedachtegang. Want hij mag er dan uitgezien hebben als mens, maar men beschouwt hem als God in een menselijke gedaante. Maar Filippenzen 2 zegt, nee, het was alleen een menselijke gedaante. Dat andere was er niet. En daarna blijft de optie open of hij daarop terug had kunnen grijpen. En ik weet niet dat ik daar niet langer bij stil moet staan nu, denk ik. Maar ik wil er toch even bij vermeld hebben dat voor zover ik weet, dit ook de opvatting, wat ik nu vertel, de opvatting was in die kringen waar ik vandaan kom. Dat wil zeggen uit de zogeheten vergaderingen. Waar men hoog opgeeft van de persoon van de Heer Jezus Christus. En ook meldt dat men gelooft dat hij God was op aarde enzovoorts. Maar als je gaat daar zou vragen in die kringen, of zou nazoeken wat men in de loop der tijd daaronder verstaan heeft, is het toch dit wat ik nu vertel. Namelijk dat hij wel God was op aarde. Dat houdt men dan staande. Hij was God geopenbaard in het vlees. Een foutief citaat uit 1 Timotheüs 3. Maar geloof, dan zegt men, nee, we geloven wel in God geopenbaard. Maar hij heeft van die Godheid geen gebruik gemaakt. Want dan, ja, is Godheid dan iets waar je gebruik van kunt maken? Of niet? Hoe zeg je zoiets dan? En hoe pas je dat dan weer in, zo'n opvatting, in de woordkeus van Filippenzen 2? Waar staat dat hij in de gedaante Gods was, maar hij heeft zich geledigd. Hij heeft iets achter zich gelaten. Of je ernaar terug kon grijpen? Ja, misschien wel, dat denk ik wel, want anders kan er van die verzoeking geen sprake zijn. Toen niet, in de woestijn, en hier ook niet. Maar daar is wel sprake van. Maar dat betekent dat hij voor alle, want ik heb het niet over academische discussies, hè, polemieken. Ik heb het gewoon over praktische dingen zoals het in de Bijbel staat. En dat is heel praktisch. Dat voor alle praktische doeleinden wordt hij niet als God op aarde beschouwd. Maar integendeel als mens en als zoon des mensen. Dat wil zeggen, de hoogst geplaatste mens, met de grootste verantwoordelijkheid die hij met zich meedroeg, en die heeft hij gedragen tot in de dood, met alle consequenties van dien, als de Goel, de losser, het hoofd van de menselijke familie, enzovoorts. En daarin speelt zijn Godheid geen rol, integendeel. Of, en ik zal het ook al vaker gezegd hebben, dan enigszins spottend, Nou, niet echt, maar enigszins spottend roep ik dan een in de handboeken van de protocollen heette dat vroeger, van de Brandpunt Bijbelschool, staat: hij werd mens, waarom werd hij mens? Punt 1, om te kunnen sterven. Want goden sterven niet. Nou ja, hebben we dat? En daar sta ik volledig achter. En dat ik dit aanhaal, is omdat dat standaard redelijk evangelische theologie was allemaal, hoor. Wat daarin stond. Dus doe maar. En daar sta ik volledig achter, ja. Hij werd mens om te kunnen sterven. En opdat hij een barmhartig en getrouwe hoge priester kon zijn, want hij moet uit de mensen genomen worden, die hoge priester. Daarvoor moest hij eerst mens worden. Dat is ook zo. Zo zijn er nogal wat dingen. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Wel, dat hier sprake is dus van, in de hof van Gethsemane, van een soort verzoeking van de Heer Jezus alsnog. Hij kon ermee ophouden. Maar niettemin hield hij vast toch aan, liever niet, maar als het dan moet, uw wil geschieden. En dat is wat hij deed. En nou de projectie van het een en ander op onze tegenwoordige bedeling, want dat heb ik u gezegd, daar gaat het over. Nou ja, over onze bedeling staat, over onze gemeentelijke tijd staat, dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven voor ons, opdat hij zich in eigen volk zou heiligen, ijverig in goede werken, en eigen volk zou reinigen, opdat het onberispelijk zou zijn, enzovoort, en opdat hij ontstrekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Ik heb even 3-4 schriftplaatsen geciteerd achter elkaar nu, waar dat staat, dat hij zich heeft overgegeven, en dat woord betekent dat hij zich beperkt heeft tot, en nog sterker, dat hij zich gewijd heeft aan. Dat is een heel positieve interpretatie van de uitdrukking. Maar het betekent wel degelijk een beperking, want het is hetzelfde woord als voor gevangenneming. Overgeven. En dus beperken. En de Heer Jezus heeft zich beperkt in onze dagen tot, nou ja, laat ik het anders zeggen. Hij heeft afgezien van zijn openbare heerlijkheid in de wereld. Hij is niet opgestaan, is aan publiek verschenen, heeft een lange neus getrokken en gezegd: dames en heren, daar ben ik weer. En wie het laatst lacht, lacht het best, en meer van dat soort onzin. Dat is allemaal niet gebeurd. Integendeel, ze hebben hem de stad uitgebracht in de tijd, en voor zover hij daarna, na zijn kruisiging, nog in de stad verschenen is, is het alleen geweest aan het comité. Dat wil zeggen, alleen in de opperzaal en alleen onder zijn discipelen. En eventueel in Galilea, maar het was al niet in Jeruzalem dus. Maar in Galilea, in Galilea. En daar is hij verschenen aan 500 op eenmaal, maar ook op een plek die ze daarvoor gereserveerd hadden. Hebben jullie dat nog? Dus ja, hij blijft te verachten. En het was ook maar in één keer een verschijning, heet dat. Zie? Kortom, hij heeft zijn opwachting niet gemaakt bij de Joden of bij de wereld. Hij heeft zijn discipelen uitgezonden, die sindsdien apostelen heten. Want dat betekent nou eenmaal uitgezonderen. En hij heeft gezegd: gij zult mijn getuigen zijn. Maar dat betekent meteen dat hij zelf dus zich niet zou vertonen. Want anders had hij geen getuigen nodig. Ze moesten immers getuigen van dat ze hem als de levende, de opgestane, gezien hadden. En natuurlijk in overeenstemming met het oud-testamentische profetisch woord. En dat is wat ze gedaan hebben. Wij vinden de voorbeelden daarvan in Handelingen. En daar blijft het dan ook maar weer bij, bedoel ik maar. Maar zijn verschijning in heerlijkheid, dat wil zeggen met grote kracht en heerlijkheid, en met zijn vele tienduizenden heiligen, dan wel engelen, ja, dat wacht op de toekomst. Dat moet nog gebeuren. Dat wil zeggen, hij is nog steeds buiten de legerplaats. Hij wordt nog steeds gesmaad. Toch? Nou ja, en wij worden geacht met hem te waken. En uit te zien naar de toekomst. Nou ja. Ja, dat is de situatie in de hof. En dan nog, krijg je nog hier niet in Lucas, maar in Matthäus en Marcus krijg je wel dat verhaal van dat hij die drie discipelen meeneemt. Die komen iets verder dan de andere negen, om zo te zeggen. Dat waren er maar acht natuurlijk in dit geval, maar toch maar. Maar dat zagen we ook al bij de verheerlijking op de berg, weet je nog. Er waren er ook maar drie. En ik geloof dat bij het dochtertje van je Iris, als ik het verkeerd zeg, moet u me maar corrigeren. Maar geloof dat hij daar ook alleen maar die drie discipelen mee naar binnen neemt. Ik meen dat het daar was. Maar toen maar. En dat duidt inderdaad op slechts een deel van het geheel. Een gelovig overblijfsel, een speciaal trouw gedeelte wat dicht bij de Heer staat. En de rest sukkelt maar zo'n beetje mee. Dat is het eigenlijk. Zie? En zoals je in Israël van alles een gelovig overblijfsel had, zo heb je ook in de gemeente een gelovig overblijfsel. Begrijp me niet verkeerd, de gemeente is een gelovig overblijfsel. Maar ook daarin heb je nog weer, hoe moet je het zeggen? Je hebt daarin ook onderscheid en gradaties. Dat is ook wat besproken wordt als het gaat over loon en het ontvangen van een kroon. En 1 Korinthe 5, het verschil in heerlijkheid ook tussen hemellichamen en dat soort dingen meer. Dat is niet laat verblinden door moderne opvattingen over de rechten van de mens en dat we allemaal gelijk zijn enzovoorts. En gelijke rechten zouden hebben en gelijke plichten. Dat is wartaal. Dat is wartaal. En onder gelovigen is dat ook zo. 9 van de discipelen waren in de tijd bezig met de demonen, dan wel 1 demon, dat weet ik niet precies, uit te drijven uit 1 maanzieke knaap, weet je nog, en het lukte ze niet. En de andere 3 waren met de Heer op de berg, die hielden zich niet bezig met maanzieke knapen en aardse omstandigheden beneden, maar die waren bij de Heer op de berg stond, door de reine lucht omboogd. En daar zagen ze de Heer in verheerlijkte gedaante. Hebben jullie nog? En toen zei Petrus, misschien hebben jullie spijzen en drank. En, laat me zitten. Maar zoiets, er waren er maar 3. En die anderen, niet. En dat is, zoiets heb je hier dus ook, eventueel. Maar in Lucas zelf wordt dat niet beschreven. Want in Lucas vervolgens, bij al die evangelisten vervolgens komt, is natuurlijk het optreden van Judas, waarvan ik nog steeds niet weet of het historisch wel noodzakelijk was en of die overpriesters wel iemand nodig hadden. Als je het verhaal hier leest, dan komt daar die bende dat is een soort garde waar de hoge priester over kon beschikken. En dat heet dan een bende. Een bende. Ze maakten geen muziek, maar het was wel een band, zal ik maar zeggen, zoiets. En bij ons heeft het woord band of bende heeft een negatieve gevoelswaarde. En dat is in de Bijbel niet het geval. Maar dat was dus, zoals de paus trouwens ook zo'n bende heeft, weet u wel, van die geel-zwart is het, geloof ik, hè? Zoiets, toch? Ja, een Zwitserse garde, ja. Ja, zo heet dat. Nou, die had de hoge priester dus ook en dan moest Judas, die moest ze brengen bij de Heer. Maar ja, dat was volstrekt overbodig, zoals u weet. Want dat de Heer elke avond gewoon wegging, de stad uit de Olijfberg op. Dat was al die dagen al zo, dus het wist Judas ook. Die kon dat gewoon zeggen, nou, het is gewoon de weg naar de Olijfberg en die komt daar langs. Simpel genoeg. En als de Heer vraagt, wie zoekt gij? Dan zeggen we zoeken Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heer, dat ben ik, ben het. In het Johannes-evangelie zegt hij dat. Want daar zegt de Heer steeds, ik ben. Dat weet u toch, hè? Is u wel eens opgevallen? Ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder. Of gewoon, wij zoeken de Messias, zegt de Samaritaanse vrouw. Ik ben, toch? Nou ja, en dan zegt hij, ik ben het. Daar heb je dus Judas echt niet voor nodig. Het zou toch wel zo gegaan zijn. Heb je dat nog? Het maakt de figuur van Judas toch wel nog schlemieliger, denk ik. Naarmate wij er, althans naarmate ik erover nadenk. Wat moet die man daar? Het is toch triest. Hè? Ja, en inderdaad, dat vind ik van het Jodendom ook. Dat vind ik zo triest. Wat moeten die lui eigenlijk met hun ideeën, met hun religie en met hun identiteit? Dat levert alleen maar ellende op en het draagt niks bij, nergens aan. Nou ja, waar het aan bijdraagt op lange termijn. Later zal de hele wereld weten, terugkijkend op de geschiedenis der mensheid, dat het Joodse volk de demonstratie was van wat wet en wat religie met de mens doet. Dan kun je als Jood zeggen, nou, daar heeft God ons dan toch voor gebruikt. Maar dat kan je niet zeggen, want als je niet tot geloof gekomen bent, dan heb je niet meer gelegenheid om dat achteraf te zeggen, hoor. Dan ben je weg. Dus het schiet niet op. Ja, ik vind het heel triest. Soms dan, van de week zag ik het portret van Herman van Praag in de krant staan. En dan heb ik een hele poos naar die foto gekeken. Het is toch triest, zo'n man. 94, Joods. Redelijk, nou ja, staat op zijn Joodse strepen, zal ik maar zeggen. Ik heb groot respect voor die figuur, voor die man. Psychiater, psycholoog, weet ik wat hij allemaal is. Maar goed, en dan denk ik, ja, wat triest het nou toch? Dat als je toch je op de hoogte stelt van het een en ander, zou je toch als Joodje ook op de hoogte moeten stellen van het christendom dat immers geacht wordt uit het Jodendom te zijn voortgekomen. Dat roept iedereen, de Joods-christelijke cultuur enzovoorts. Dan zou je toch dat moeten bestuderen en toch tot de conclusie, zo moeilijk is het niet, tot de conclusie moeten komen dat Jezus inderdaad de beloofde Messias is. En beantwoord aan de oud-testamentische profetieën die nagaande, die anders trouwens in zichzelf onbegrijpelijk zouden zijn. Maar ja, dat doet men niet. En waarom niet? Ja, dat is toch hoogmoed van de mens. Ik zei niet van de Joden, ik zei hoogmoed van de mens. Maar in het Jodendom, het theatrale Jodendom, om zo te zeggen, wordt het geïllustreerd ten aanschouwen van heel de wereld. Is dat het uitverkoren volk? Wat zullen ze krijgen? Als het echt uitverkoren was van Gods wegen, waarom gaat het dan zo slecht met ze? Als het echt uitverkoren is, kunnen wij ze niet verslaan. Maar we gaan ze verslaan. Dat gaat nog gebeuren ook. Dus toch, ik vind het heel triest allemaal. Maar je kan er niks aan doen. Maar dat geldt net zo goed voor die mensen die we het evangelie brengen en die schouders ophalen en zeggen dat is leuk voor je, fijn voor je. Maar ik hoef het niet, toch? Die mensen weten niet wat ze missen. En dat willen ze ook niet weten. Ja. Dat is de mens. Vlees. En er gaat een boel mis, heet dat. Maar hij zou beter kunnen, want hoe dan ook, als de Bijbel, als de Heer, als God de mens oproept om te geloven in het woord van God, betekent het dat de mens daar de kwaliteiten, de mogelijkheden, de kracht toe heeft. Kijk, dat de mens zich niet kan houden aan wetten die opgelegd en voorgeschreven worden, dat is bekend. Dat de mens last heeft van zijn hormonen, dan wel van de inwonende zonde. En misschien is het wel hetzelfde, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar dat de mens dan af, oké, daar kan hij niks aan doen. Maar hij heeft een verstand dat daar helemaal los van staat, echt. Daar kan hij daar los van koppelen, objectiveren. God heeft de eeuw in de mens gelegd, staat er dan in de prediker enzovoort. Een mens kan zeggen, ik ellendig mens. En het goede dat ik wil doen, doe ik niet. En andersom enzovoort. En ik kan wel degelijk, ondanks de eigen natuur, vertrouwen stellen op wat God gesproken heeft in zijn woord. Waar nog bij komt dat Gods woord ook doorgaand bevestigd is geworden, gedemonstreerd geworden is in de loop van de geschiedenis der mensheid. De heilsgeschiedenis. Toch? Dan kun je weten dat God betrouwbaar is en inderdaad doet wat hij beloofd heeft. En dat soort dingen meer. Wij geloven niet tegen beter weten in. Wij geloven gewoon omdat wij gezien hebben dat het waar is. En als je zegt, maar dat is toch een wonder dat God ons de ogen opent, dan moet ik je zeggen, ja, maar dat gebeurt door het woord van God. Daardoor worden onze ogen geopend. Weet u nog die blindgeborene? Hij werd niet zomaar genezen. Ik heb die ene dan, hè. Die werd niet zomaar genezen. Er werd speeksel uit de mond van de Heer Jezus vermengd met de aarde, om zo te zeggen. Er werd slijk gemaakt, aan zijn ogen gevreven. En toen werd hij weggestuurd, blind als hij was, werd hij weggestuurd. Ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. En het badwater Siloam is een beeld van het verzamelde woord van God. Dat is de strekking van de naam ook. Dat wat verzameld is. We hebben het in een band, maar dat is wat het is. Het verzamelde woord van God. En dat opende hem de ogen. Zie? Zo gebeurt dat. Dat is het wonder dat het woord bewerkstelligt. Zie? Dus de mogelijkheid voor elk mens om tot geloof te komen is aanwezig. Maar sterker nog, het is ook zijn verantwoordelijkheid, zijn verplichting naar God toe. Die dan ook geloof rekent tot gerechtigheid. En voor de rest, daar is in voorzien. Dat is het zondeprobleem dat de Heer zelf, de Heer Jezus bedoel ik, de Messias zelf, heeft opgelost. Maar het neemt niet weg dat de mens geacht wordt te geloven in God die woord is en die dus van de beginnen gesproken heeft. Wij zullen hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij die in duisternis wandelden in deze wereld niettemin u kunnen en mogen zien omdat u zich aan ons hebt bekendgemaakt in uw woord. Want u hebt tot ons gesproken, u hebt ons geopenbaard. U hebt zich openbaard in uw woord, want en al wat openbaar maakt is licht. Wij danken u daarom dat we in dat licht van uw woord mogen wandelen en daarmee ook in gemeenschap met elkaar, in gemeenschap met onze heiland, uw zoon. En daarmee mogen wandelen als eerstelingen van een nieuwe schepping in een nieuwe dag en daarmee in het licht. Wij zeggen u dank dat wij mochten uitgaan en konden uitgaan buiten de legerplaats. Naar aardse maatstaven weliswaar smaad hij dragende in het algemeen, maar naar uw maatstaven onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuwen, aan de dominantie van de duivel, de zonde, de werking van de dood en de wet. Wij danken u daarom voor de vrijheid waarin wij mogen staan, waarin wij mogen wandelen, waarin wij onderweg zijn naar een erfenis die nou eenmaal bestemd is voor die vrije. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En enerzijds stilstaan bij dat grote dieptepunt uit het leven van onze heiland. Maar anderzijds mogen zien hoe dat de ommekeer tot stand gebracht heeft van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En van een oud verbond der wet naar de nieuw verbond der vrijheid. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Opdat dat nieuwe leven in ons ontwikkeld tot groei mag komen. En opdat wij mogen wandelen tot eer van uw naam. En daarom leidt u ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.